Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom. In het bijzonder de gasten in ons midden en de mensen die deze dienst op een later tijdstip zullen beluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Oude Kotte uit Weel. De organist is Atze Douma. En vandaag is onze gastvrouw Ria Klein-Ikink. De bloemen gaan als een groet van de gemeente naar Gerard Zwaan. Er zijn 3 collectes. Namelijk 1 voor de diaconie, 1 voor het algemeen kerkenwerk en een uitgangscollecte voor het plaatselijk kerkenwerk. We mogen in de dienst niet collecteren, maar bij de uitgang staat een schaal waar u het geld voor alle 3 collectes in kan deponeren. Volgende week zondag, de Vredeszondag, is er hier geen kerkdienst, maar er is een ecumenische dienst in de kerk van Giesbeek waarin dominee Wilco van Wageningen zal voorgaan met medewerking van onder andere het Cecilia-koor. In die dienst zal Suze Jo Lena de Reus worden gedoopt. Mededelingen. Zoals u waarschijnlijk al weet, mogen we als gemeente hier in de kerk niet zingen. Wel kan u de liederen meelezen. Straks na de dienst is er buiten achter de wemen koffie en thee. Na het aansteken van de kaarsen luisteren we naar het aanvangslied nummer 283, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een goede dienst toe.
Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe. Als uw hart ons niet bewaarde, sliepen wij ten dode toe. Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd. Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid. Die ons naam voor naam wilt noemen, al uw liefde ons besteedt. Zingend zullen wij u roemen, en dit huis zingt met ons mee. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. De liefde, de goedheid en vandaag zeg ik in het bijzonder de vergevingsgezindheid van onze God is met ons allen. Laten we bidden. Goede God, opnieuw werd het zondag en komen we bij elkaar, hier in dit huis, of misschien later in de week, luisterend naar deze dienst. We zijn gekomen om u te loven en te prijzen. en om te horen wat er van uw kant tot ons komt. Maar ook om ons verdriet en onze zorgen bij u neer te leggen. Veel gedachten en gevoelens van vreugde en verdriet leven er diep van binnen bij ons. Want veel was er ook deze week weer wat ons bezighoudt. Dat er deze morgen ruimte mag zijn voor alles, zodat ieder zich aangesproken voelt in een woord of een lied of misschien juist wel in de stilte. Dat bidden we u. Amen. Thema van de dienst is vergeving. Ik moet even zorgen dat die microfoon goed zit. Zo'n 2 weken geleden diende zich in ons land ineens een Bijbels thema aan. Vergeving en genade. Dat kwam door de kwestie Grapperhaus. En Stevo Akkerman schreef in zijn column in Trouw: en het geschiedde in die dagen dat er een plenair debat plaatsvond over de bruiloft van een minister, vanwege het overtreden van de regels van 1,5 meter samenleving. In dat debat gebruikte de minister-president religieuze taal. Hij bleef achter zijn minister staan en pleitte voor hem, op grond van de Nederlandse waarden van mildheid en genade. En vandaag gaat het hier, omdat de leesrooster dat aangeeft, over vergeving. En daarbij lezen we uit het boek Exodus 32, de versen 7 tot 14, en uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 18, vers 21 tot 35. Vergeving. Laten we bidden voor de nood van de wereld. Goede God, wij bidden u vanwege alle nood in de wereld, dichtbij en ver weg. Ook deze week werden we er weer door overladen, door allerlei berichten die ons deden opschrikken, die ons angstig maken, vanwege die opnieuw toenemende besmettingen, die ons misschien wel boos en verdrietig maken om de brand op Moria, op het eiland Lesbos, met die duizenden vluchtelingen. God, het maakt ons boos, verdrietig, om de schamele en beschamende wijze waarop de politiek reageert. En wij bidden u, ontferm u. God, wij bidden u omwille van de aarde die de mens geschonken is om haar te bewonen en te bewaren, want die aarde is in nood. Ze wordt door haar bewoners vervuild en uitgebuit, ten koste van planten, dieren, lucht en water en van de mens zelf. Dat wij toch al onze krachten en middelen zullen aanwenden om een keer te brengen in het lot van onze aarde. En wij bidden u, ontferm u. Barmhartige God, de mensheid is in nood. Vanwege het kwaad waarmee mensen elkaar naar het leven staan. Vanwege de haat waardoor mensen verblind raken en niet inzien wat zij met hun daden aanrichten. Vanwege de hardnekkigheid van het recht van de sterkste, dat maakt dat kleine mensen niet meer tellen en die de ander tot vijand maakt. Vanwege de blijvende conflicten die onoplosbaar lijken en die mensen doen verharden en elkaar verwonden. Vanwege de vele kinderen die te vergeefs worden geboren, geen kans om te leven, geen mogelijkheid tot een menswaardig bestaan. Heer, ontferm u. Liefdevolle God, met heel dit leven dat vloekt met de liefde waarmee u de aarde en de mens gedacht en geschapen hebt, roepen wij u, Kyrie eleison. En toch, God, we geloven en vertrouwen, of misschien hopen we het alleen maar, dat uw barmhartigheid het laatste woord heeft. En daarom prijzen wij uw naam en zingen uw lof. Amen. En we zingen lied 304, de versen 1, 2 en 3. Lied 304, vers 1, 2 en 3. Voor we gaan lezen uit de Bijbel bidden we God of hij ons hier nabij wil zijn met zijn zegen. Goede God, bij het openen van die Bijbel bidden wij u. Kom met uw geest en maak de oude woorden voor ons tot woorden die ons de weg wijzen in het hier en nu. Waarin mensen op zoek zijn naar nieuwe wegen. Die ons uiteindelijk zullen brengen in de nabijheid van uw rijk. Zo bidden wij u. Amen. We lezen uit het Eerste Testament, uit het boek Exodus, hoofdstuk 32, de versen 7 tot en met 14. Hieraan vooraf gaat dat Mozes de berg opgaat om met God te spreken. En het duurt erg lang voordat hij weer terugkomt. En in die tussentijd heeft dat volk bij Aaron gevraagd om voor hen een god te maken. Omdat ze denken, Mozes komt niet meer terug. En dan wordt het goud ingezameld van de mensen. En dan wordt er een gouden stierkalf van gemaakt. Een god waar het volk om had gevraagd. En dan gaat het verder. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd, Israël, dit is je god die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toren zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote kracht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. We zingen. Lied 103, geloof ik. Ja, is dat aan de beurt? Lied 103, C, de coupletten 1 en 3. Lezen uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 21 tot 35. Het is een klein gedeelte uit een heel groot stuk, waarin Jezus met zijn leerlingen praat over het Koninkrijk der Hemelen. Wat dat inhoudt, wat het betekent, hoe daar geleefd dient te worden. En dan halverwege zegt Petrus, daarom kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg hem, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem van de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daarvan niet weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, werden ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. Zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. 70 maal 7 maal, daar heeft Huub Oosterhuis een mooi lied over geschreven en daar luisteren we nu naar. De tekst hebt u aangereikt gekregen.
Thank you.
Gemeente, hoe zeg ik hier in ongeveer 15 minuten iets zinnigs over vergeven, terwijl ik u niet ken, niet weet wat dit woord bij u oproept, ongetwijfeld hebt u er allemaal wel eens mee te maken gehad. Als slachtoffer misschien, of als dader. Zelf heb ik ook die herinneringen. En tijdens de voorbereiding van deze overdenking kwam er van alles bij me naar boven. Aan pijn, boosheid, schaamte en onwil. En dat zal bij u waarschijnlijk dit komende kwartier niet anders zijn. En toch, vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaars vergeven. Hoe vaak bidden we het niet? In de kerk iedere zondag. Vandaag staat op het leesrooster van de kerken vergeving. Dat komt aan de orde. En ik waag een poging, en daarom vond ik het zo mooi dat u net zei, van ze probeert het woord te verkondigen, net in het consistoriegebed. En ik dacht van, ja, ik doe een poging vandaag om er iets over te zeggen. En daarbij neem ik de vraag van Petrus als uitgangspunt. Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Wat mij het eerst opviel aan die vraag is dat Petrus spreekt over een broeder of een zuster. Want wie bedoelt hij daarmee? Vast niet alleen zijn biologische broers en zussen. Broers en zusters behoren in het Jodendom tot een leefgemeenschap, een leefvorm. En vaak zijn het dan volks- en geloofsgenoten. Voor Petrus waren dat later ook de volgelingen van Jezus. En want in die nieuw gestichte gemeente, die zich steeds verder uitbreidde, werd gezocht naar een wijze van omgaan met elkaar, zoals Jezus hen had voorgeleefd. En ik ga er nu vanuit dat Jezus' woorden in onze tijd, nu de kerk kan krimpen en de wereld om ons heen alleen maar zich uitbreidt, steeds meer krijgen we te horen waar we vroeger geen weet van hadden, dat die uitgebreide wereld nu ook tot onze naasten behoort. Onze naasten gaat verder dan de kerkelijke gemeenschap of alleen onze landsgrenzen. Het betreft mensen met wie wij op een of andere wijze verbonden zijn of ons verbonden weten. En dat kan wereldwijd zijn. Maar wie is dan nog je naaste? Wie is dan je broeder of zuster? Het wordt vandaag geen dichtgetimmerd verhaal. Ik blijf zitten met heel wat losse eindjes. En u misschien ook. Maar het is niet erg, dacht ik. Want er zullen altijd vragen blijven. Zolang de wereld bestaat, blijft die veranderen. En hebben wij stof om daarover na te denken. Hoe vaak moet ik vergeven? Vraagt Petrus aan Jezus. Zowel Petrus als Jezus staan in de Joodse traditie. En daarom, om Jezus' antwoord te kunnen begrijpen, wil ik u eerst iets over die traditie vertellen. Wat die voorschrijft over vergeven van zonde en schuld. Dat Hebreeuwse woord voor zonde betekent je doel missen of een misstap begaan. Zonde is een daad die niet beantwoordt aan Gods doel met de mens. God en je naaste liefhebben is dat doel. Zonde is altijd een relatie, het is een daad die die relatie verstoort. Het zij de relatie met God of de relatie met je medemens. En dan staat er als eerste van dat de pleger van een misstap niet alleen één persoon kan zijn, maar ook een groep of een heel volk die als collectief zich misdragen heeft. Door het nemen van verkeerde besluiten, of het tolereren van misdragingen van hun leden. En voor zo'n misdraging is steeds de pleger zelf verantwoordelijk. Op hem rust de plicht die misdraging de wereld uit te helpen door vergeving te vragen, de schade te vergoeden en de relatie te herstellen. Misdragingen ten opzichte van de medemens moeten altijd door het slachtoffer worden verzoend. Pas als die verzoening er is, kan de daad met God plaatsvinden. Daarom leert Jezus: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven hebben, moeten dan eigenlijk nog achterstaan. Die beschadigde partij heeft echter niet de plicht om die verzoenende poging, om daarop in te gaan. Het kan zijn dat het slachtoffer daar nog niet toe in staat is. En dan mag zo'n verzoeningspoging geweigerd worden, aldus de rabbijnen. Maar 3 serieuze pogingen dienen toch wel ondernomen te worden. Om de slachtoffer de gelegenheid te geven tot vergevingsgezindheid te komen. Maar daaruit kunnen we wel concluderen dat sommige misdaden dus onverzoend blijven. Als het slachtoffer nooit zo ver komt dat hij eraan toe is. Het kan ook andersom. Mocht het slachtoffer tot vergeving bereid zijn, maar de dader vraagt er nooit om, dan wordt er ook geen vergeving geschonken. Want in dat geval zou de dader immers het meest wezenlijke ontnomen worden wat hem tot mens maakt, namelijk dat hij verantwoordelijk is voor zijn leven. Tot zover de Joodse traditie. En dan vertelt Jezus naar aanleiding van de vraag van Petrus een gelijkenis over een koning die verantwoording vraagt van zijn dienaren. De hoorders kennen de betekenis van de gebruikte beelden die Jezus gebruikt. De koning staat voor de eeuwige, voor God. De schuld die in geld wordt uitgedrukt is een metafoor voor zonde, voor misdraging. En de kwijtschelding van de materiële schuld is een beeld van vergeving. Er zijn 3 scènes in die gelijkenis. En het draait om 3 personen. De koning en 2 van zijn dienaren. En die 3 hebben dus onderling een relatie met elkaar, vormen ze een leefgemeenschap daar in dat paleis. In de eerste scène vraagt de koning om rekenschap. En 1 van hen heeft een grote schuld bij hem die hij onmogelijk kan voldoen. Heel zijn bestaan, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn huis, zijn toekomst staan op het spel. Maar de koning wil echter genoegdoening. En daarmee staat hij in juridisch opzicht in zijn recht. Want schuld moet worden vereffend. De dienaar valt op zijn knieën en smeekt: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En dan krijgt de koning medelijden. Hij laat hem vrij en scheldt hem zijn schuld kwijt. En dat is geen juridische, maar een morele daad. Hij had het juridisch niet hoeven te doen. De tweede scène speelt zich af op straat. De zojuist vrijgelaten dienaar ontmoet een collega, zijn broeder dus, die bij hem in het krijt staat. Weliswaar gaat het maar om een klein bedrag, maar toch, de eerste wil zijn geld terug. Maar de ander heeft het gewoon niet. En elke smeekbede om medelijden is tevergeefs. En waar de koning mee dreigde, bij die eerste dienaar, en er vanaf zag, doet hij zelf wel. Hij laat zijn collega gevangen zetten. Ja, hij stond juridisch in zijn recht, want schuld moet worden vereffend. Maar in moreel opzicht schiet hij tekort, begaat hij een misstap. Zeker nadat hij zelf kwijtschelding had ontvangen. Het grote verschil in die beide scènes is de houding van de schuldeisers. De koning, hij is mild, warmhartig en vol compassie. De dienaar is genadeloos, met een liefdeloos hart. De koning kreeg medelijden, staat er in onze vertaling. Maar beter zou zijn als er was vertaald, de koning was met ontferming bewogen. Zo diep gaat dat medelijden van de koning dat hij er beroerd van is. De bewogenheid is een eigenschap van deze koning. En dan herkennen wij dat het een kwaliteit is van de eeuwige zelf. Zo heeft hij zich immers laten kennen aan Mozes, we lazen het in het Vrouwen van Morgen. En daarom zongen wij, loof de koning heel mijn wezen. Gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Hoe ver moet ik gaan? Vraagt Petrus. Hij is al een heel eind op weg. 7 maal. De rabbijnen vroegen 3 maal. Die 7 maal is al een hele maat vol. En dan antwoordt Jezus met een verwijzing naar Genesis 4, waarin het gaat over Lamech, de achterkleinzoon van Kain, die zingt, wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij een striem toebrengt. Kain wordt 7 maal gewroken, Lamech 77 maal. 70 plus 7. Dat zijn alle volkeren op aarde. En iedere week opnieuw. Lamech's wraakbehoefte is onbegrensd. En hier tegenover stelt Jezus de vergeving. 70 maal 7 maal. Te weten zo wijd als de wereld strekt en zo ver als de tijd reikt. Onbegrensde vergevingsgezindheid. De rabbijnen stelden nogmaals 3 maal. En hoe royaal Petrus ook denkt, hij zoekt een grens, een limiet. Hij spreekt vanuit zijn eigen mogelijkheden. 7 maal, dat kan hij nog wel opbrengen. Maar zo rekent Jezus niet. Met zijn gelijkenis stelt hij impliciet de vraag aan Petrus en ook aan ons, hoe vaak heb jij vergeving nodig? Leef je zelf niet van het oneindige geduld van jouw schepper? Een ander vergeven is niets anders dan wat je zelf dag in dag uit ontvangt. De context waarin Jezus zijn woorden spreekt is het koninkrijk van de hemelen. Daarover was hij met zijn leerlingen in gesprek. Anders gezegd, een wereld waar God koning is. Waar alleen zijn beleid de dienst uitmaakt en wordt uitgevoerd. Dan volgt op het Heer ontferm u zijn barmhartigheid. De aarde is vervuld van zijn barmhartigheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid. We zullen het straks nog zingen of luisteren. Maar er was nog een derde scène. Het komt de koning ter oren hoe de eerste dienaar gehandeld heeft naar zijn collega toe. En dan roept hij die dienaar ter verantwoording met de bekende afloop. De koning wordt toornig en de dienaar moet alsnog zijn straf ondergaan. Dat bracht mij bij het laatste punt, omdat ik op de valreep vrijdag in de krant nog een interview las met de titel Soms is het moreel fout om te vergeven. De Zweedse theoloog en ethicus Ann Heberlein gaat in haar denken over goed en kwaad te raden bij Hannah Arendt, een Joodse filosoof gedurende de Tweede Wereldoorlog. En misschien hebt u wel eens van haar gehoord. Voor Arendt was het duidelijk, er zijn misdaden die je niet kunt, die je niet mag vergeven. De Holocaust dacht zij natuurlijk aan. Die is en blijft altijd onvergeeflijk. De schuld van de daders is niet uit te wissen. Het is moreel fout om die te vergeven. Want daarmee zou je de ernst van de zaak misschien kunnen wegpoetsen. Ja, ze zegt het op een heel andere manier, maar ik doe het nu maar een beetje in mijn woorden. Zij zegt, een mens en een volk kan een ander mens of volk zo beschadigen dat daar geen juridische, maar ook geen morele vergiffenis voor bestaat. Aldus Hannah Arendt. Volgens Heberlein kan in zo'n geval een slachtoffer alleen zichzelf van de last van het aangedane leed bevrijden, door onverschilligheid jegens de dader. En zo de rol van slachtoffer van jezelf afleggen. Voor haar is dat de enige manier, ook zij was in haar leven ernstig beschadigd, om verder te kunnen leven. Ik wil daar toch nog iets aan toevoegen, dacht ik. Wanneer je zelf met geen mogelijkheid in staat bent om te vergeven, dan blijft over dat je de pijn probeert los te laten en die bij God neer te leggen. En aan hem te vragen of hij al dan niet de vergelding voor jou zal vervullen. Veel kwam er op mij af bij het maken van deze overdenking. En nog lang niet alles is overdacht en doordacht. En uiteindelijk blijf ik zitten met die vraag. Wat zou de koning doen als de slechte, onoprechte slaaf hem voor de tweede keer om vergeving zou vragen? En dan ben ik weer terug bij het begin. Want het was de vraag waarmee Petrus dit Bijbelgedeelte begon. Een open eind. Amen. We luisteren opnieuw naar een lied van Huub Oosterhuis met de titel Woord dat ruimte schept. Mag ik even uw briefje, dan kan ik het voorlezen, want anders weten de mensen thuis dat misschien niet. Het gaat als volgt. Woord dat ruimte schept. Toekomst, wijd, licht, land. Waar gerechtigheid als rivieren stroomt. Waar een wijnstok bloeit tegen klippen op. Even is het waar en dan is het weg. Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt. Geef dat ik volhard in uw vergezicht.
Thank you.
vandaag herdenken wij Johannes Arnoldus Beume, Joep. Op 6 augustus overleed hij in een leeftijd van 87 jaar. Joep was gehuwd met Doord Pennekamp. Doord is op 19 maart 2013 overleden. Joep woonde in de Tuinstraat 10 in Giesbeek. Joep en Doord kregen 3 dochters, namelijk Anneke, Gerry en Doreen. Behalve zijn gezin was de saxofoon ook een heel belangrijk iets in Joep zijn leven. De crematieplechtigheid vond plaats op woensdag 12 augustus in besloten kring. Joep is niet meer in levende lijven in ons midden, maar we vergeten hem niet. Vandaag leggen we een gedachtenissteen voor hem in deze schaal. Een schaal met 2 handen. Een beeld van de handen van God waarin wij hem geborgen weten. De schaal met de gedachtenissteen plaatsen we straks in de stilteplek. Naast de schaal staat een brandende kaars die verwijst naar het licht van Christus, sterker dan de dood. Joep Beume. Ik wil u vragen als het mogelijk is om te gaan staan voor een moment van stilte. U mag weer gaan zitten.
Laten we dan nu danken en bidden. Er is gelegenheid voor stilgebed en we besluiten met het bidden van het Onze Vader. Liefdevolle God, wij danken u voor Jezus van Nazareth, die ons leerde hoe te leven. Door meer te doen dan in onze wereld gebruikelijk is. Niet alleen juridische gerechtigheid na te streven, maar ook morele gerechtigheid, meer dan het gewone. Want pas dan zal de wereld gaan lijken op de wereld die u voor ogen hebt. Wij bidden u vandaag voor de vluchtelingen op Lesbos, voor wie het leven door die brand een hel is geworden, dat zij morele barmhartigheid mogen ontvangen en dat ook wij, voor zover we daartoe in staat zijn, onze bijdrage daaraan zullen leveren. God, ontferm u over hen die ten einde raad zijn, levend in armoede vanwege onrecht dat hen wordt aangedaan. We bidden u voor de slachtoffers is geworden van natuurgeweld, zoals we die beelden avond en avond zien vanuit de Verenigde Staten. De slachtoffers van oorlog en terreur. God, dat zij allen menslievendheid zullen ondervinden. Warme aandacht, helpende handen, liefdevolle ogen, luisterende oren, zodat ze hun leven weer kunnen opbouwen en toekomst zien. Wij bidden u voor mensen die leven met ziekte en rouw. En we noemen u de 3 kinderen en de kleinkinderen van hun vader en opa Joep Beumer. Dat zij kracht en troost mogen ontvangen om door te kunnen gaan. Zegen hen met uw nabijheid en met de nabijheid van liefde mensen om hen heen. Trouwe God, wij vragen om uw liefdevolle aandacht en aanwezigheid voor al uw mensenkinderen op aarde. Maar we weten tegelijkertijd dat u van ons vraagt om uw medewerkers te zijn, uw dienaren, daders van het woord dat wij belijden. Daarom bidden we u, maak ons tot mensen die de belangen van anderen met evenveel liefde dienen als die van onszelf. Maak ons tot mensen die nooit zeggen, nu is het genoeg. Dat wij de kracht zullen vinden om steeds een nieuw begin te maken. Maak ons tot mensen die meewerken aan een wereld, een woonplek waar recht en waarheid de boventoon voeren. Waar mensen in vrede naast elkaar kunnen leven. God, en in stilte willen we u de namen noemen van degenen aan wie wij nu denken. En voor wie wij uw nabijheid, uw vergeving vragen. In al onze gebeden besluiten we, Heer, met dat ene gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is lied 650, de versen 1, 2, 3 en 4. We gaan van hier een nieuwe week in en we weten niet wat die week ons brengen zal. Maar we weten wel dat we mogen gaan onder de zegen van de eeuwige. In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God. In ons leven op onze zoektocht, de liefde van God. Aan het einde nieuw begin, de armen van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. wens u hier en allen die thuis luisteren deze week een mooie week toe.